Ons onderwerp voor vandaag is de leer van Jezus. Dat heb ik al een keer eerder aangekondigd. Toen heb ik hem spoedig gewijzigd, dat was voor een contactdag. Die heb ik spoedig gewijzigd in de toespraken van Jezus. Want het leek mij de moeite waard om dat een hele dag apart te bespreken. Neemt niet weg dat wij ook vandaag daar op terechtkomen. Want als wij ons bezighouden met wat de Heer Jezus zo in het algemeen leerde, dan ligt het voor de hand dat wij in de eerste plaats ons bezighouden met de grote toespraken die hij hield. Want het blijft natuurlijk zo dat wij talloze losse uitspraken van de Heer Jezus in de Bijbel hebben, dikwijls naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Maar als gevolg daarvan zijn het losse uitspraken die wat verdwaald bij ons overkomen, omdat ze te pas en misschien wel soms te onpas, weet je veel, werden uitgesproken. En dat maakt het lastig om het te systematiseren. En bovendien deed hij nogal wat uitspraken waarbij hij zei: wie oren heeft om te horen, die horen. Met andere woorden, dat waren nogal cryptische uitspraken. En dat maakt het heel lastig om ons daarin te verdiepen. Maar samenhangende toespraken van de Heer Jezus hebben wij inderdaad wel. En die hebben we op onze laatste contactdag min of meer besproken, voor zover dat gaat op één dag. En vandaag moet het nog korter. Maar dat ligt inderdaad het meest voor de hand. En bovendien, dat is ook niet zo moeilijk, want we hebben er maar drie als het er helemaal over gaat. Weliswaar in verschillende vorm, soms in de verschillende evangeliën, dat wil zeggen bij de verschillende evangelisten. Maar we hebben maar drie een beetje lange redenvoeringen van de Heer Jezus eigenlijk. En daarna worden ze kort en worden ze soms beperkt tot één of twee versen. En die drie, dat zijn dan in de eerste plaats de bergrede. Dat is de meest bekende waarschijnlijk. De bergrede. Daarna hebben wij wat bekend staat soms als de tweede bergrede. Dat wil zeggen de bergrede, maar nu op de Olijfberg. Wij kennen hem in het Nederlands als de rede over de laatste dingen. En die rede werd uitgesproken in de week, waarschijnlijk op meerdere avonden aan elkaar geplakt, maar vooruit. Maar in de week, 's avonds, de week voor zijn lijden. Dat wil zeggen tussen Palmpasen en Goede Vrijdag. Wat ook maar 4, 5 dagen waren eigenlijk. 4 als het er helemaal over gaat. Want de vijfde dag was de Goede Vrijdag. En de Goede Vrijdag, daar vinden we de derde redenvoering van de Heer Jezus. Die was echter helemaal niet in het publiek. Maar die was bij de discipelen in de opperzaal. Het is denk ik de langste die wij hebben. Zeker inclusief het gebed waarmee die avond wordt afgesloten, want het betreft Johannes 13 tot en met 17. Dat is nogal wat. Het was de donderdag, ja, ik zei vrijdag, hè. Dat kan natuurlijk niet, hè. Het was de donderdag. Het was stille donderdag, of heet het niet zo?
Witte donderdag.
Witte waarom heet die wit? Ik vraag het even aan iemand die ervoor doorgeleerd heeft.
De katholieke kerk deed dan alle beelden en alles met witte doeken behangen, omdat dat het moment was dus waarop er stilgestaan werd, dat onze Heer dus die lijdensweg ging doen. En we moesten dan stil zijn.
Dan hoorde je dus van aan. Maar goed, maar het was donderdagavond. Het was de avond van de paasmaaltijd en de avond ook van de instelling, zo noemen wij dat traditioneel, de instelling van het avondmaal enzovoorts. Daar vind je dus 5 hoofdstukken lang over in Johannes 13 tot en met 17. Het zijn 3 belangrijke redenvoeringen die, als je ze naast elkaar legt, ook inderdaad, en vooral in volgorde laat staan, die inderdaad een goed overzicht geven, een samenvatting geven van wat de Heer Jezus leerde. Dat mag je ook eigenlijk wel verwachten. Al heb ik tot mijn verbijstering vastgesteld dat over wat de Heer Jezus leerde eigenlijk nauwelijks wat geschreven is. Ik heb er niks over in elk geval, en ik heb toch wel een paar boeken in de kast daar langzamerhand. Maar ik heb er niks over kunnen vinden, over wat de Heer Jezus leerde. Wij hebben het over wie hij was. Hoogst problematisch altijd. Vooral rond kerstfeest zal ik maar zeggen. Hè. Wie was hij? En eventueel, wie is hij? En gewoonlijk kan men dat niet eens uit elkaar houden, want het maakt groot verschil. Uiteraard of we het over hem hebben in zijn vernedering op aarde of in zijn verhoging in onze tegenwoordige tijd. Maar zelfs dat wil men over het algemeen niet eens zien. Men heeft het dus over zijn persoon en men heeft het over zijn werk. Zo heet het ook traditioneel in het Nederlands trouwens. Hè? De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. We hebben het over zijn werk en gek genoeg dan heeft men het ook nog maar alleen over zijn lijden en dood. Dus inderdaad over Goede Vrijdag en daar houdt het ongeveer wel mee op. Want over de rest wordt niet systematisch gesproken of geschreven. Het wordt niet samengevat, wordt niet gesystematiseerd of hoe je zoiets maar zeggen moet. En dat maakt het voor ons lastig. En toch zou het wel eens nuttig zijn dat iemand zich daar uitgebreid in verdiepte. Omdat de ruimte die opengelaten wordt ook de gelegenheid geeft om de meest vreemde dingen over de Heer Jezus te vertellen. Dat is makkelijk genoeg. Je neemt één of twee uitspraken ergens willekeurig en je zet ze naast elkaar en je schrijft er een boek over. Dat gebeurt dus wel. Met voorbijzien aan al het andere. En dat is tamelijk tragisch natuurlijk. Mede omdat de schrift zelf met grote nadruk zegt dat wij ons zouden houden aan wat hij geleerd heeft. Wat hij onderwezen heeft. Maar natuurlijk, ik weet het wel, als het gaat om onderwijs met betrekking tot onze tegenwoordige tijd en met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus, komen wij bij voorkeur in de Nieuwtestamentische brieven terecht. En omdat de meeste van Paulus zijn, komen we dus meestal bij de brieven van Paulus terecht. Dat is ook niet zo moeilijk. Maar niettemin wordt ons terugverwezen alsnog naar de woorden van de Heer Jezus zelf. Dat wil ik u in de eerste plaats even voorhouden uit twee verschillende schriftplaatsen. De een is Hebreeën hoofdstuk 2. En intussen moet ik me even excuseren, want ik ben slaafkouwen. En ik hoop dat mijn stem het vandaag uithoudt. Zo niet, heb ik de volgende week vakantie. Hebreeën hoofdstuk 2, waar in de eerste plaats staat in Hebreeën 1 vers 1, God voortijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan ben ik laconiek geneigd te zeggen, dan komt er eerst een hele poos niks. Maar dat is niet zo, want wat er hierna volgt is een uiteenzetting over die Zoon. Wie hij is en ook hoe hij dat geworden is. En u begrijpt, daar blijven wij gewoonlijk in hangen. Omdat dat, daar wordt zoveel onzin over verteld. Maar vooruit, God heeft in deze laatste dagen, in vers 1. En let op deze laatste dagen, er komen ook nog andere laatste dagen, want de laatste dagen, dan wel de eindtijd, is gewoon de tijd vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag aan toe. Dat zijn pak een beet meer dan 3000 jaar, denk ik, maar dat doet er ook weinig toe nu. Maar dat heet de eindtijd of de laatste dagen en die worden weer onderverdeeld in laatste dagen in het algemeen, dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus, tot aan de jongste dag uiteraard. En deze laatste dagen, dat is de aanduiding van vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst uiteraard. 1 Petrus 1 vers 20 gebruikt de uitdrukking ook min of meer. Het lam Gods dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden, staat er dan geloof ik, in 1 Petrus 1 vers 20, om uwentwil. Maar goed, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Want heeft gesproken wil zeggen, volgens de klassieke taalkundige regels, dat hij het nog steeds doet. Daarom staat het hulpwerkwoord hebben in de tegenwoordige tijd. heeft gesproken. Wil zeggen, hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. God spreekt niet meer door de profeten, maar door de Zoon. En de hoofdgedachte gaat pas weer verder in Hebreeën 2 vers 1. Want in die tussenliggende versen wordt uiteengezet dat die Zoon, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, vers 3. Omdat hij nou eenmaal het beeld Gods is en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En hij heeft een positie geërfd boven de engelen. Die had hij dus daarvoor niet logischerwijze en sindsdien wel. En hij is de erfgenaam geworden van het heelal. Dat is weer vers 2. En daarna wordt die gedachte verder ontwikkeld in Hebreeën 2, vers 5. Maar daar heb ik het nu ook verder niet over. Maar ik lees weer Hebreeën 1 vers 1 en daarna meteen verder in Hebreeën 2 vers 1. God namelijk heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En dat van ons, dat is een misser. Want het had moeten zijn dan van hem, uiteraard. Maar ook de vertalers zijn daar de draad kwijt. Ik vind het soms wel eens leuk om dat vast te stellen. Hoeven wij ons ook niet te schamen dat we af en toe de draad kwijt zijn, toch? Maar goed. Daarom moeten wij ons te meer, meer dan de vaderen uit 1 vers 1, in oudtestamentische tijd, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is of gehoord wordt, van de Zoon namelijk. Want het zijn nu niet de profeten, maar het is de Zoon die spreekt. Je moet ineens aan een gelijkenis denken. Eerst werden de dienstknechten gezonden, dat hielp niet. En toen werd de Zoon gezonden. Toen zeiden ze, dit is de erfgenaam, laat ons hem doden. Want zo gaat het met erfgenamen. Maar daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van hem namelijk. Maar je moet het gewoon helemaal niet invullen, dat is nergens voor nodig. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, of wat? Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, dat deed men in oud-testamentische tijd namelijk al, doorvloeien. U weet wat dat is, doorvloeien?
Nee.
Nee, oh.
Je staat hier afdrijven.
Dat is, hè?
Je staat hier afdrijven.
Nou, dat is allemaal vreemde termen, maar goed. Doorvloeien, dat is dat als je aan het schilderen bent, de kleuren in elkaar overlopen. Dat de contouren verdwijnen. Dan vloeit het een en ander door en dan kun je de vormen niet meer goed onderscheiden. Dan heb ik me laten vertellen dat in de moderne schilderkunst juist ook de bedoeling is. Waar kleur belangrijker is dan vorm. Maar ik heb me laten onderwijzen door iemand anders en die zei, nee, het gaat eerst om vorm en daarna komt pas kleur. Want je kunt geen kleur hebben als er geen vorm is. Dus vorm is belangrijker dan kleur. En dat zeg ik voor de zwart-wit fotografen onder ons. En degene die pentekeningen maken enzovoort. Hè. Het gaat om de vorm, de contouren. Dat moet scherp wezen. En als we niet het onderscheid maken, dan vloeien wij door. Is het niet Filippenzen 1? Daar staat dat wij zouden beproeven de dingen die verschillen. Toen heeft men er geloof ik van gemaakt die daarvan verschillen. Maar ja, verschillen waarvan, vragen de vertalers, dus die maken er wat van. Maar het gaat erom dat men onderscheid zou zien. Inderdaad, dat staat er in Filippenzen 1 vers 10. Wij zouden overvloedig worden, vers 9... in erkentenis en gevoelen. Nou ja, in kennis en kennis is het eigenlijk. Maar dat doet er nou niet toe. We zouden overvloedig worden in kennis, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Wij moeten onderscheid kunnen maken. Zie. Nou goed. En als we dat niet doen, vloeien wij door. En dus terug naar Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons, wij, volgende generaties, deze generaties, wij moeten ons meer dan de vaderen voortijds houden aan hetgeen gehoord is, omdat het gehoord wordt van Christus zelf, namelijk. Opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken, ik hou het maar gewoon op boodschappers, want dat is wat engelen is. En ik denk dat het de aanduiding is gewoon van de profeten uit 1 vers 1. Indien het woord door de profeten gesproken vast is geweest, ik kan het rustig zo zeggen, want later in deze brief, onder andere in hoofdstuk 10, wordt dat nog aangehaald allemaal. Hè? Over die profeten. En als men dat woord niet gehoorzaam was, dan kwam er een oordeel Gods, enzovoorts. En hoe zullen wij ontvlieden als wij niet luisteren naar de Zoon zelf? Ook Hebreeën 10 en 12 geloof ik ook nog. 12, hè, ook nog, hè, ja. Maar hoofdstuk 10 ook, ja. Indien het woord door die profeten gesproken, de boodschappers, vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden aan zo'n oordeel, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En het heet hier met nadruk zo'n grote zaligheid. Omdat wij ontvangen zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Is dat Thessalonicenzen wat zo staat? Klopt wel. Ik weet dat mogen ze gewoon niet. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij ontvangen grote zaligheid. Omdat wij behalve de normale, voor zover het normaal is, de zaligheid ook ontvangen bovendien een hemels burgerschap, erfenis, roeping, vaderland en hoe het allemaal maar heten mag. Want de zaligheid als zodanig betrof volgens de oud-testamentische beloften eeuwig leven en in het verband van Israël een vaderland, nauwkeurig omschreven overigens, en dat op de jongste dag, maar alles in verband met aardse dingen, Nico. De mus wel te verstaan. Niet die andere Nico. Maar goed. En ook niet die mus, want die is toch dood. Nou, dat gaat nou niet meer. Maar wij als gelovigen ontvangen hemelse dingen. Johannes 3, Nicodemus. Wij ontvangen hemelse positie. Efezebrief uitgebreid. Wij worden gesteld tot eerstgeborenen en niet alleen maar tot wedergeborenen. Tot eerstgeborenen en zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zoonstelling. En op die grond ontvangen wij een hemels burgerschap. En wordt voor ons een erfenis bewaard in de hemel, et cetera. En dat geldt alleen voor de eersten. Dat wil zeggen voor de gelovigen sinds de opstanding van Christus. En tot en met de opname van de gemeente, om zo te zeggen, of in het algemeen, tot aan zijn wederkomst. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Als in hoofdstuk 12 woorden van gelijke strekking gezegd worden, gaat het daar inderdaad over dat eerstgeboorterecht. Dat men niet zou weggeven, zoals Esau bijvoorbeeld. Hè? Nou goed. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zijn grote zaligheid geen acht nemen? En dan komt die. Een zaligheid de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Met andere woorden, het is de Heere Jezus zelf. Die als eerste deze grote zaligheid verkondigd heeft. En daar staat er, aan ons bevestigd is geworden door of van degene die hem gehoord hebben. Hier hebben de vertalers wel het goede woordje ingevuld, hè? Maar dat had dus in vers 1 ook gemoeten, logischerwijs, van hem. Maar goed. Dat wil zeggen, die grote zaligheid, let op, niet maar de zaligheid, hè, maar zo'n grote zaligheid, is begonnen verkondigd te worden door de Heer. En daarna aan ons bevestigd, dat wil zeggen opnieuw gepredikt, door degene die hem gehoord hebben, dat zijn dus in ieder geval de 12, dan wel de 70, dan wel de 500 of hoeveel er maar waren, kan het nog 120 geweest zijn, volgens Handelingen 1, maar vooruit. Er waren er nogal wat, maar in elk geval, voor zover het gaat om autoriteit, was het de autoriteit van de apostelen. Dat wil zeggen de 12. En daarna staat er vers 4, God bovendien, je moet die woorden leren lezen, hè? God bovendien, want je hoeft dat niet aan elkaar te schrijven hoor. God bovendien, mede getuigende, dat wil zeggen er werd eerst getuigd door de 12 onder het motto, gij zult mijn getuigen zijn. Handelingen 1, Lucas 24 ook dacht ik, maar in elk geval Handelingen 1 en daarna Handelingen 2, waarvan wij allen getuigen zijn enzovoort. Want u weet wat getuigen zijn, getuigen spreken. Als ze niet spreken, getuigen zijn niet. Dat vind ik altijd vermakelijk, want de journalistiek komt altijd in de problemen met zo'n verhaal van een dame die zou getuigen voor de rechtbank. Want ze was getuige van het een en ander, zal ik maar zeggen. En toen zou ze getuigen, maar toen wou de getuige niet getuigen. Nou, dan is ze geen getuige. Want getuigen zijn niet de lui die erbij stonden en er naar keken. Daar is ook een lied over, maar vanuit. Getuigen zijn degene die spreken over wat zij gezien, aanschouwd, getast hebben. Van bijvoorbeeld het woord des levens, want het leven is geopenbaard en nou was ik in 1 Johannes 1. Getuigen spreken, als ze niet spreken, dan hebben ze misschien wat gezien, maar getuigen ze niet. Dus als u zegt, ja, maar ik was er getuige van, dan gebruikt u het woord in een oneigenlijke betekenis. U kunt alsnog ergens getuige van worden door erover te spreken. Dan heb je dat ook weer. En hier staat God medegetuigende, want de eerste getuige is niet God zelf, maar de eerste getuigen, of getuigen, zijn die discipelen die dat zouden doen. Zij zouden spreken. En daarna sprak God mee. Dan wel de Heilige Geest. God bovendien, medegetuigende, door tekenen en wonderen. Want niet alle tekenen zijn ook wonderen, maar wel alle wonderen zijn tekenen. Want wonderen hebben een betekenis, maar ook dingen die we niet als een wonder beschouwen, hebben dikwijls een betekenis. Echt wel. Ik bedoel maar, alleen al die verzameling van de discipelen in die opperzaal, die weken vanaf, wat was het, donderdag, ja. Vanaf donderdag, vanaf de paasmaaltijd zal ik maar zeggen tot aan Pinkster aan toe. Allee, dat was al een teken, maar het was niet een wonder. Maar het was wel een teken van de hemelse en afgezonderde positie van de gemeente, verzameld rondom de Heer Jezus Christus aan zijn tafel. En waar hij in het midden was dan wel verschenen. Weet u nog? Dat is een teken. Maar goed, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Maar bedelingen is niet het gewone woord voor bedeling, het is gewoon een kwestie van gaven, uitdelingen enzovoorts. Het heeft niks met oikonomia te maken, voor zover ik weet. Dus dat is een beetje jammer dat het woord daar staat. Maar de betekenis lijkt me wel duidelijk. Dat wil zeggen dat de grote zaligheid waarover de Hebreeënbrief spreekt, in eerste plaats verkondigd is geworden door de Heer. Dat wil niet zeggen dat de oudtestamentische profeten er geen melding van hebben gemaakt. Zij hebben het echter niet geopenbaard, namelijk niet verkondigd. En daarna zal blijken, maar daar hebben we het wellicht vandaag ook nog over, dat als die dingen gepredikt worden, worden ze wel degelijk ontleend aan oudtestamentische profetieën, die in het algemeen helemaal niet zo duidelijk zijn, maar die duidelijk worden omdat ze ons in het Nieuwe Testament verklaard worden. En de eerste die dat deed, die ze verklaarde, was de Heer Jezus zelf. Al moet gezegd worden dat hij dat over het algemeen dan ook nog redelijk bedekt, dan wel in vragende vorm deed. Maar neemt niet weg wat hier staat. Het is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf, door de Heer. Het is daarna aan ons bevestigd door degene die hem gehoord hebben. Dat was na zijn opstanding uiteraard. En dat ging gepaard met tekenen, wonderen, menigelei kracht en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Waarmee bovendien gezegd is in één klap dat die tekenen en wonderen en menigelei krachten, wat ze maar waren, dat die tot doel hadden om de woorden van de apostelen te onderstrepen, te beklemtonen, te bevestigen van Gods wegen. Laten we het woord bevestigen maar volhouden, hè. Het was eerst de Heer die predikte, daarna waren het de discipelen die dat bevestigden. En bovendien waren daar die wonderen en tekenen en krachten en bedelingen des Heilige Geestes die het een en ander van Gods wegen bevestigden. En dat geldt trouwens niet alleen voor het getuigenis van degenen die hem gehoord hebben, maar het geldt net zo goed voor de woorden van de Heer Jezus zelf. Want daar was het ook zo dat God bovendien medegetuigde door tekenen, wonderen, menigelei kracht en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat wil zeggen niet naar de wil van de Heer Jezus, maar naar de wil Gods. Naar de wil van de Vader. Hebben die ook nog? Nee, ik bedoel dit, want ik ben nog aan het begin van de dag, dus ik heb nog niet zo al te veel haast. Dus ik kan het nog even zeggen. Ik bedoelde gewoon te zeggen dat de wonderen die de Heer Jezus deed, die deed hij niet op persoonlijke titel of als de uitwerking van de kracht die nou eenmaal in hem woonde. Dat denken velen wel, maar de Bijbel zegt dat het niet zo was. Sterker nog, de Heer zelf zei dat het niet zo was. Hij zei, dit zijn niet mijn werken, dit zijn de werken des Vaders. Net als de woorden die ik spreek. En ons ontgaat samenhang. Het punt is namelijk dat die werken des Vaders die woorden van de Heer Jezus zodanig bevestigen dat het woorden Gods moeten zijn. Die heb ik nagevraagd aan iemand die ervoor doorgeleerd had. Dat was dus Nicodemus, juist. Die zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dat was het. En dat is Johannes 3. Dat wil zeggen, uit de tekenen wordt geconcludeerd dat God met deze man is. En de conclusie is niet, alleen de Zoon van God kan dit maar doen. Want dat kan het ook de conclusie niet zijn, het is namelijk niet waar. Want het waren oud-testamentische profeten die gelijksoortige wonderen verrichten. Dat wil zeggen dat de wonderen die de Heer Jezus deed geen bewijs zijn van zijn godheid. Ze bewijzen alleen dat hij een profeet is van God gezonden. En dus een leraar van God gezonden. En dat is de conclusie van Nicodemus, is volkomen terecht. En dus blijft ook daar, onder de omstandigheden van de Heer Jezus, vaststaan dat God medegetuigde door die tekenen en wonderen. En toen de Heer Jezus gedoopt werd als uitbeelding van zijn dood en opstanding, kwam er een stem uit de hemel en zei. En het waren geen nieuwe woorden, want die woorden waren uit Jesaja. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En de goede goede verstaander heeft meteen begrepen dat er iets bijzonders aan de hand was, want het staat in Jesaja anders. Want daar, nee, dat is zo. Het is uit Jesaja, maar Jesaja, in Jesaja staat, deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. Zie, maar de knecht zou tot zoon gesteld worden. Ook een oud beginsel, al uit Genesis trouwens, 15, als het er helemaal over gaat. Maar daar gaan we het vandaag ook niet over hebben. Maar waar het om gaat, is dat we het plaatje zien, hè. De grote zaligheid waarover de Hebreeënbrief spreekt, is die zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf, die daarna aan ons bevestigd is geworden door de apostelen, en God zelf getuigde mede door tekenen en wonderen en menigelei kracht en bedelingen des Heilige Geestes, zodat heel die zaligheid teruggevonden zou moeten of kunnen worden in de woorden van de Heer Jezus. Daarna moet ik er natuurlijk bij zeggen dat niet alle woorden van de Heer Jezus zijn opgeschreven. En voor zover ze zijn opgeschreven, zijn ze hoogstwaarschijnlijk, want ik maak er geen punt van, maar zijn ze hoogstwaarschijnlijk ook niet letterlijk opgeschreven. Nou ja, dat is wel zeker. Niet tussen aanhalingstekens namelijk. Met andere woorden, wij missen een groot deel, maar het neemt niet weg dat de staat is begonnen verkondigd te zijn door de Heer zelf. En voor zover wij een verslag hebben van wat hij leerde, zouden wij ons dus daaraan houden. Nog meer dan de woorden van de profeten van voortijds. Hebben we die nog? En ditzelfde wordt bevestigd daarna in 1 Timotheus 6. Dat is maar een paar bladzijden terug. 1 Timotheus 6. Waar staat in vers 3? Indien iemand een andere leer leert. Anders dan wat? Wel, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. En met de leer dus die naar de godzaligheid is. Die is opgeblazen, dat wil zeggen die is ziek. In elk geval, het is een ziekte, hè. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij heeft koorts. Hij raast. En u weet hoe het is met mensen die koorts hebben, ze hoge koorts hebben, beginnen ze te praten. Ja, ijlen. Razen is het woord voor die beide. Namelijk voor koorts hebben en dat praten, ijlen. Maar hij raast omtrent vragen en woorden strijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenken en wat het maar wezen mag. En het eindigt in vers 5 met wijk af van de zulke. Want als zij afwijken van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, zouden wij van hen afwijken. Dat is tamelijk hard, dat is ook niet populair. Want er roept altijd wel iemand, maar zo zouden we niet met elkaar omgaan. En mijn Bijbel zegt, ja, zo zouden we wel met elkaar omgaan. Namelijk niet. Wijk af van de zulke. Toch? Ja, daar gaat het nog veel verder. Er staat, als iemand komt met een andere evangelie, die zij vervloekt. En bij gebrek aan sterkere woorden, omdat het netjes moet blijven, wordt het dus maar een keer herhaald. Je moet toch wat? Nou goed. Maar hier uitdrukkelijk gekoppeld aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En dat schrijft de apostel hier aan Timotheus. Nou goed, wat wij dus vinden is in wezen dat alle nieuwtestamentische waarheid ontleend is aan de woorden van de Heer Jezus. Dat wil zeggen voor zover dingen geopenbaard worden, voor zover dus de verborgenheden uit het Oude Testament, om zo te zeggen, geopenbaard worden, is de Heer Jezus de eerste die dat doet en daar zal men zich aan houden. En er komt daarna ook niet meer wat anders, integendeel, er komen andere mensen. De Heer verdwijnt. En anderen zetten het werk voort, maar de boodschap verandert daarbij niet. Zie. De enige verandering die plaatsgevonden heeft, is de dood en opstanding van de Heer Jezus. Die tussen beiden kwam. En dat was noodzakelijk, omdat door zijn dood en opstanding aan de ene kant een einde gemaakt werd aan de werking, de heerschappij van het oude verbond, namelijk de wet. En vervolgens was het de basis voor het in werking treden van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, dood en opstanding is de weg van het oude naar het nieuwe verbond. En dat is het dan. En door de Heer Jezus, en ook door anderen trouwens, wordt aangekondigd dat dat zou gaan gebeuren. En de discipelen die inmiddels apostelen zijn, prediken dat dat inmiddels gebeurd is. En dus dat dat nieuwe verbond is aangebroken, dat oudtestamentische beloften vervuld zijn geworden inmiddels. Dat men niet langer leeft onder de wet, dat Christus het einde der wet is tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Ik citeer hem uit Romeinen 10, geloof ik. Maar dat doet weinig ter zake. Het is wat vanaf Handelingen 2 inderdaad gepredikt wordt. En wat waarschijnlijk vanaf Handelingen 1, in ieder geval 40 dagen lang, aan de discipelen verklaard en toegelicht dan wel onderwezen wordt 40 dagen lang. Volgens Handelingen 1, vers 1 en 2 en zo verder.
Maar komt het ook helemaal niet met, Johannes 1 overeind, zeg maar, dat de Heer Jezus het woord van God is. Want het zegt gewoon dat hier staat in Johannes. In het begin was het woord was van God. In totaal, want je hebt hem besloten, nu je gaat, de Hebreeën brieven en alles, zeg maar.
Ja.
En dat van God de Vader uitging en dat de Heer Jezus het woord is, op die manier. Wat gesproken moest worden.
Nou, Johannes 1, de Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, zegt eigenlijk precies hetzelfde als wat Hebreeën 1 en 2 zegt, wat we zojuist gelezen hebben. Het probleem van Johannes 1 is dat het gebruikt wordt om bepaalde dingen te mystificeren. Dat wil zeggen, omdat het wat voor ons wat ongebruikelijk taalgebruik is, vanwege zijn vele stijlfiguren, vanwege zijn metaforen, ziet men kans om in de woorden van Johannes, niet alleen in Johannes 1, steeds weer wat anders te lezen en er heel mystieke uitspraken over te doen. Zo van in de beginnen was het woord en dat was Christus. Alsof er geen andere schriftplaatsen zijn waaruit men de pre-existentie van Christus zou kunnen of moeten aantonen. In werkelijkheid, en ik zeg dat nu zo voor de vuist weg, op een dag als vandaag. In werkelijkheid, de uitspraak in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, is geen christologische uitspraak, maar het is een theologische uitspraak. Dat wil zeggen, het vers zegt gewoon dat God van de beginnen gesproken heeft, dat zal. Ik wil nog sterker zeggen, het betekent dat God per definitie spreekt. God is God omdat hij spreekt. En de afgoden zijn geen goden, waarom niet? Omdat zij stomme afgoden zijn. Dom ook, maar dat is een ander verhaal. Stomme afgoden, zij spreken niet. Dat is het. En God spreekt. Vooral in de zin van, niet alleen hij gebruikt woorden, maar hij heeft ook wat te zeggen. Dat dat de laatste 2000 jaar niet meer het geval is, dat is inderdaad waar, maar dat is nou juist de reden om het aan het begin van Hebreeën, Johannes Evangelie, de eerste Johannesbrief enzovoorts, te vermelden. Er zijn nog meer boeken die trouwens zo beginnen, maar dat doet er nou niet toe. Het idee is dat God altijd gesproken heeft, maar 4000 jaar lang heeft de mensheid niet willen luisteren en God doet er nou het zwijgen toe. Zijn laatste woord was de Heer Jezus Christus. En dat is alles. En sindsdien is er niks nieuws te melden. En sindsdien wordt er wel gepredikt, maar wat er sindsdien gepredikt wordt, althans volgens de Bijbel, is niet anders dan dezelfde boodschap die de Heer Jezus predikte. En daar hebben we het nu over dus, hè. Hebben we die nog? Johannes 1 hebben we een andere keer wel weer verder over. Maar dat staat daar, hè. Johannes 1 zegt, God heeft van de beginnen gesproken. God is woord en dus spreekt hij. Want hoe is deze wereld ontstaan in den beginnen? Doordat God sprak. Nou dan. God is God, God is de schepper omdat hij spreekt. Alle dingen zijn door het woord Gods geworden. Voor zover God wat maakt, iets doet, doet hij door zijn woord. En zelfs tot in onze dagen is het zo, want voor zover hij in onze dagen de gemeente verzamelt en opbouwt, doet hij dat door zijn woord. God spreekt, God is woord. Dus, maar dat laatste is een metafoor. God is niet woord. En toch kun je het zo zeggen. Hebben we dat nog? En waar het woord Gods vervuld wordt in, dan wel gestalte krijgt, in. Dan wel vlees wordt, want dat is hem eigenlijk. Waar het woord van God vlees wordt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daar waar al de beloften Gods in Christus ja en amen zijn, kan ook van Christus gezegd worden, hij is het woord. En dat is het. Maar daarna laat ik het snel weer los. Want het ging mij nu alleen maar om het beginsel dat de Bijbel dus op meerdere plaatsen zegt dat wij ons zouden houden aan de woorden van de Heer Jezus. En daarmee is achteraf de leer van de Heer Jezus dus gewoon samengevat, toch? Want ik weet wel dat er talloze vooroordelen bestaan over de Bijbel. En ik weet dat iemand die we al kennen ooit een keer gezegd heeft, niet zo lang geleden, dat het waarschijnlijk onmogelijk is om zonder vooroordelen de Bijbel te lezen. Wat moet die man ons ontmoedigen? Natuurlijk is dat mogelijk om dat zonder vooroordelen te doen. Of het ons lukt? Misschien niet, maar we doen ons uiterste best. En als we dus zonder vooroordelen zijn, dan hebben we zojuist gelezen dat de woorden van de Heer Jezus dan ook inderdaad de laatste woorden zijn. Dat is het laatste woord van God. God sprak door de profeet en deze laatste dagen door de Zoon. Dat die Zoon weer van personeel gebruik maakt, is ook waar. Maar niettemin, God spreekt door die Zoon. Dat wil zeggen, Christus is Gods laatste woord. Bewijs, de gelijkenis, weet u wel. De Heer zond zijn dienstknechten, maar men wilde niet horen. In laatste instantie zond hij zijn Zoon, dat is het einde van het verhaal. Meer valt er niet over te zeggen. En vandaar dat de openbaring die wij aan Johannes toeschrijven in de Bijbel zelf heet de openbaring van Jezus Christus. Ik bedoel gewoon het laatste Bijbelboek en ik bedoel de openbaring 1 vers 1. Dat begint toch met de openbaring van Jezus Christus, die hij enzovoorts. Dat wil zeggen, in dat boek openbaart de Heer Jezus zich in laatste instantie eigenlijk. En hij zegt daarin ook dat ieder die er nog wat aan toe doet of wat er aan af doet, nou ja, die komt onder de vloek, populair gezegd, want daar komt het op neer. Dat staat zelfs in het laatste hoofdstuk. Dus het lijkt me duidelijk, de laatste woorden zijn de woorden van de Heer Jezus. Niet Paulus heeft het laatste woord, de Heer Jezus Christus heeft het laatste woord. En Paulus is daar niet mee in strijd, uiteraard. Want het was Paulus die schreef in 1 Timotheus 6, men zou zich houden aan de gezonde woorden van de Heer zelf. En anders ben je ongezond, ziek namelijk. En het was, als u het mij vraagt, ook Paulus. Maar goed, daar hebben we het dan later wel een keer over. Ik bedoel, boven, hè. Was het ook Paulus in Hebreeën 2, die spreekt over de grote zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf. En daar gaat het maar om. En voor de goede orde, die brief heet aan de Hebreeën, maar laat u niet misleiden, dat is niet de Bijbelse naam, maar dat is een menselijke naam die eraan gegeven is in de eerste plaats. En men zou er geen conclusies aan verbinden. En in de tweede plaats, de Hebreeënbrief spreekt wel degelijk over een gemeente met eerstgeboorterecht die een hemelse erfenis heeft ontvangen, die het huis Gods is, Hebreeën 3, een huis waarvan de Heer Jezus Christus het hoofd is en dus eventueel als de gemeente een priesterlijk volk is, en dat is het omdat het een huis Gods is, namelijk een tempel, dan is Christus als hoofd van de gemeente dus hoge priester. Het is allemaal zo makkelijk. Hoezo kan dat niet onbevooroordeeld? Dat is allemaal zo simpel. Hè? Christus is hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van dat huis. Maar het huis is een tempel. Dus is het een priesterlijk huis, een priesterlijk volk. En als hij hoofd is van het volk, is hij dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sterker nog, hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek en van niemand anders. Want hij is niet hoofd van de wereld of zoiets. Althans nog niet. He? Komt pas in de toekomst. Maar in het heden hoofd van de gemeente. En hij is dus onze hoge priester. En daar gaat het maar om. Dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Inclusief dat eerstgeboorterecht, hemelse positie en wat het allemaal maar wezen mag. En bovendien nog de aardige uitspraak: Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Als je wilt, lees je daar dus hetzelfde in. Hebreeën 13, vers 13, geloof ik. Of ben ik abuis? Nee, eerder. Maar goed. Maar dan lees je hetzelfde in als in 1 Timotheus 6 uiteraard. Daar verandert niks meer aan. Dat blijft gelijk. Wat was het, Hebreeën? Eerder al is het, hè? Wat was 13 vers 13 dan? Oh, dat is die beroemde, ja. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, ja. Maar die andere is 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Die leest men meestal ook verkeerd trouwens, voor alle duidelijkheid. Want dat gisteren uit het vers kan nooit verder terugreiken dan tot eerste kerstdag. Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid hetzelfde. Het vers kan nooit verder terugreiken dan eerste kerstdag. Of nee? Wanneer kreeg hij de naam Jezus immers? Op eerste kerstdag. Bij zijn geboorte bedoel ik. Zeg het wat vreemd, maar vooruit. Toch? En wanneer werd hij de Christus? Bij zijn wedergeboorte, dat is dus nog later. Verder terugreiken kan het niet. Met andere woorden, het is geen uitspraak over zijn pre-existentie. Daar geloof ik wel in, maar die moet je elders zoeken. En dan heet hij niet Christus en ook niet Jezus trouwens. Want Jezus werd hij bij zijn geboorte. Gij zult zijn naam heten Jezus. Je kunt nog wel bewijzen dat het tamelijk aannemelijk maken dat hij zo zou heten vanuit het Oude Testament. Maar echt bewijzen niet natuurlijk. Maar het wordt pas gezegd bij de aankondiging van zijn geboorte: je zult zijn naam heten Jezus. En die Jezus, die inmiddels ook de Christus is, is gisteren, ja, eergisteren, als je het letterlijk neemt kan ook nog, als je het overdrachtelijk neemt niet, is gisteren heden tot in eeuwigheid dezelfde, schrijft de apostel. En tot in eeuwigheid, dat is een uitdrukking die niet wijst naar een voorbije eeuwigheid, want die bestaat niet. Die hebben we uitgevonden, hebben theologen uitgevonden, om voor de hand liggende redenen, maar die bestaat niet. Er bestaat een eeuwigheid alleen naar de toekomst. De tijd draait niet achteruit. Er is geen voorbije eeuwigheid. Dat heeft men uitgevonden, dat is een filosofie. Zo van, wij leven in de tijd en straks komt de eeuwigheid, dan doet men alsof eeuwigheid geen tijd is. Wat heel triest is. Want als de eeuwigheid geen tijd is, dan hebben wij in de eeuwigheid ineens geen tijd meer. Terwijl in werkelijkheid is het uiteraard andersom. We zitten nu met gebrek aan tijd. Omdat we altijd die deadlines hebben. Daarom heet het ook een deadline, denk ik. Zie? Maar in de toekomst hebben we alle tijd om wat te doen. Er houdt niet de tijd op. Dat is een misverstand. De tijd houdt niet op. De tijd loopt gewoon door. Heb je dat? Het is in de toekomst. Maar men heeft bedacht, in de toekomst houdt de tijd op. En in het verleden was er dus ook geen tijd. En dat is een misverstand. Dat kun je wel even uitdenken, dan op een tekening invullen. Staat heel interessant. Maar de Bijbel leert het zo niet, hè? Echt niet. En de ene uitspraak dat er geen tijd meer zal zijn, in de Statenvertaling uit Openbaring 10, heeft men in nieuwere vertalingen dus gauw gecorrigeerd, omdat de verkeerde conclusie eruit getrokken wordt. En heeft men vertaald met er zal geen uitstel meer zijn. De vertaling met er zal geen tijd meer zijn is eigenlijk beter, is letterlijker. Maar omdat wij het niet begrijpen, heeft men het toch maar veranderd. Hebben we die nog? Maar als ik zeg, of wij zeggen, wij hebben geen tijd meer, bedoelen we niet dat de tijd ineens ophoudt of zo. Of dat de eeuwigheid aanbreekt.
Uw vader zei een keer, het is net als je een trein draaft en je kan hem niet meer aanhouden, want hij heeft geen tijd meer.
Ja, dan is de tijd om, ja. Ik dacht even dat hij over Einstein begon. Maar over die trein en het perron en de klok, die ken ik toch. Maar goed. Nee, dat is het. Is het ook zo, ja. Dat betekent, er zal geen uitstel meer zijn. Maar dat de tijd als zodanig zal ophouden, godzijdank niet. Als er geen tijd is, kun je ook niks doen. Kun je ook je tijd niet besteden. Waarom krijg je dan die eeuwigheid? De tijd gaat gewoon door. Maar we zijn er niet langer aan ondergeschikt. Dat wil zeggen, die heerst niet meer over ons. Omdat er genoeg is van het spul, zal ik maar zeggen. He? Kilo's, broeder, ja. Of wat het maar is. Nee, anders begint u te vragen, hoe moet ik mij dat voorstellen? En dan zeg ik, dat ziet u zelf maar. Hoe u dat moet voorstellen. Ik hou me gewoon aan de tekst van de Bijbel. Zie? Maar Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Maar niet is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat staat er niet en je moet het dus ook niet zo lezen. Als zo was, dan lag het voor de hand om het ook zo te zeggen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar dat is niet zo. Het is van gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Zolang daar Jezus Christus is, verandert het niet meer, zal ik maar zeggen. Hij verandert niet meer. Daarvoor veranderde hij trouwens wel, want dat is wat wij rond kerstfeest natuurlijk toch geacht worden te gedenken. Toen hij uit de hemel kwam, mens werd zich vernederde, gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises, en daarna heeft God hem uitermate verhoogd. Is dat dan geen verandering? Ik zou het wel denken. Trouwens, als dat geen verandering is, dan worden wij niet behouden, hoor. Toch? Want wij ondergaan precies hetzelfde. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Als dat geen verandering is, dan zijn we nog steeds zondaren. Doemwaardig, heet dat dan. Waar het maar om gaat dus, is dat achteraf vermeld wordt dat nieuwtestamentische waarheid in de eerste plaats verkondigd is geworden door de Heer Jezus Christus. Dat mag ook op geen enkele wijze een probleem zijn, want het zal toch duidelijk zijn, ook voor de oppervlakkige, maar wel voor de onbevooroordeelde lezer, dat de Heer Jezus aankondigt dat het toenmalige samenstel van dingen, is er een Jehovah's getuigen zaal? Nee. Dat de toenmalige eeuw, of hoe het maar heten mag, de oud-testamentische configuratie, om zo te zeggen, dat die binnen afzienbare tijd zou beëindigd worden. Zijn formulering is echter niet van binnenkort breekt het nieuwe verbond aan, dat is niet wat hij zegt. Er is een andere uitdrukking voor. Vermoedelijk, voor zover wij weten, maar dat is buiten de Bijbel om, ontleend aan het Jodendom en de Joodse terminologie, want de prediking is simpelweg, het koninkrijk is nabijgekomen. En de rest van de uitdrukking slik ik in, ik bedoel wel koninkrijk, omdat het eigenlijk een beetje ridicuul is om zich dat af te vragen, welk koninkrijk. Ik bedoel, dat moet duidelijk zijn, en dat was het voor de Joden in het algemeen ook. Welk koninkrijk. Ja, hoe het ook maar genoemd mag worden, want er zijn nogal wat termen die namen, zeg ik met opzet niet, want namen bestaan in de Bijbel eigenlijk nauwelijks. Het zijn altijd beschrijvingen, hooguit titels. Maar of het nou heet Koninkrijk der Hemel of Koninkrijk Gods of Koninkrijk van zijn geliefde zoon of Koninkrijk van de Zoon des Mensen, dat zijn allemaal titels die, of namen die gebruikt worden, dat doet er weinig toe, want het is onder alle omstandigheden uiteraard maar dat ene koninkrijk, wel koninkrijk, wel dat van 2 Samuel 7, want in elk geval binnen de Joodse, en als het goed is ook binnen de christelijke traditie, worden alle messiaanse begrippen, en daar hoort het begrip koninkrijk ook onder, ontleend aan 2 Samuel 7. Dat is ook het antwoord op de vraag die we vandaag misschien nog een keer tegenkomen. Wat denkt u van de Christus, van de Messias? Wiens zoon is hij? En het antwoord is dan onvermijdelijk die van David, waarna de vraag is, op grond waarvan? En er zijn meerdere antwoorden. Maar het antwoord, het eerste, is gewoon 2 Samuel 7. waar David van plan was een tempel te bouwen. Is altijd leuk, denk meteen maar even door, want de tempel is een beeld van de gemeente, ligt dicht bij ons, dus vooruit. Maar David gaat geen tempel bouwen, dat mag hij niet, want zijn zoon zou dat doen. De zoon van David zou een tempel bouwen. En dus zei de Heer, breek deze tempel af. Breek hem maar af. En na 3 dagen bouw ik een nieuwe. En toen zei Johannes erbij, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar ook dat is maar de helft van het verhaal natuurlijk. Want want die tempel werd afgebroken, die van die van Herodes heet die officieel. Die werd afgebroken, maar na 3 dagen, dat wil zeggen na 2 dagen en op de 3e dag, zal een nieuwe tempel voorgesteld worden, ingewijd worden aan Israël. Maar die nieuwe tempel, dat zijn u en ik, en wij zijn zijn lichaam. Laat hem goed tot u doordringen. Het commentaar was, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam. Welk lichaam? Ja, dat Jezus die zou sterven en uit de dood opstaan ten 3e dagen. Ja, maar er is nog niet helemaal de vervulling, althans niet de voltooiing van die uitspraak. Want in werkelijkheid gaat het erom dat de Heer na 2 dagen en op de 3e dag alsnog zal verschijnen. Vroeg het aan Petrus na, die zei, nou ja, dit eerst wetende dat 1 dag is als 1000 jaar en dat soort dingen meer. Over de toekomst des Heren in 2 Petrus 3. Maar na 2 dagen, op de 3e dag, ik heb het trouwens ook nagevraagd aan Hosea. Welke was het? Hosea 6, geloof ik, hè? Vers 1 of 2, of ja, wat er maar staat, hè? Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dat wil zeggen, na 2 dagen, op de 3e dag, zal alsnog de tempel aan Israël geopenbaard worden, want die is er, die tempel. Dit zijn wij namelijk. Dit zeide hij van de tempel zijns lichaams, die nu in de wereld geen plaats heeft en voor de wereld dood is, maar die in de toekomst levend en wel, verheerlijkt en wel, zal geopenbaard worden in de eerste plaats aan Israël. Dat er daarna ook letterlijk nog weer een tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem, dat is ook nog zo. Ja. Dus die woorden hebben nogal een uitgebreide, een verrijkende strekking, om zo te zeggen. Maar 2 Samuel 7, daar gaan we pauzeren. 2 Samuel 7, er wordt tot David gezegd, vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Met andere woorden, David zou weliswaar sterven en zijn koninkrijk kwijtraken. Maar de zoon van David zou een koninkrijk hebben dat vast zou zijn. Als je heel goed leest, onbevooroordeeld, moet je je nou afvragen, zou die zoon van David dan misschien eeuwig leven hebben? Gaat hij dan niet dood? Het antwoord is, ja, die gaat wel dood, maar daarna pas krijgt hij zijn koninkrijk in de opstanding. Hè? En David wist dat allemaal, want dat zegt Petrus in Handelingen 2. Hè? Hij verwijst naar dit vers. Zegt, David wist dat God hem uit zijn lijf iemand zou voortbrengen, die dat onwankelbare koninkrijk zou ontvangen. En David heeft dus geprofeteerd over zijn zoon. En heeft deze dingen voorzien. Handelingen 2. Nou, van die zoon staat, die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel zijns koninkrijks, zijn troon dus, bevestigen, vaststellen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. De rest van het vers lees ik niet, want die is nu niet aan de orde, omdat het daarbij gaat over wat eraan vooraf ging. Over zijn vernedering, het feit dat hij onze zonden droeg, de straf onze zonden gedragen heeft, maar zoals Hebreeën 1 vers 3 het zegt, nadat hij dat gedaan heeft, is hij opgestaan uit de dood en heeft God hem dit onwankelbare koninkrijk gegeven. Maar hoe dan ook, als onder de Joden gesproken wordt over het koninkrijk, gaat het over dit koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van David en dus van de Messias. Men heeft daar geen twijfel over dat het schriftgedeelte daarover spreekt. Of men in het schriftgedeelte gelooft, is weer een ander verhaal. Maar dat dit schriftgedeelte messiaans is bij uitstek, ja, dat is een duidelijke zaak. En dat moet het voor ons ook zijn, zodat als gesproken wordt over dat koninkrijk dat zou komen, dan is het dit koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van David, die bovendien ook zou zijn de zoon van God. Daarnaast is het natuurlijk tragisch dat Joden die deze waarheden kennen en ook weten dat het ontleend is aan 2 Samuel 7, niettemin glashard volhouden dat God geen zoon heeft.
Of dat Israël is.
Maar het stom is dat het hier, ja, men redeneert het dan weg, maar het staat hier. De zoon van David zou tot zoon van God gesteld worden. En als men zegt God heeft geen zoon, is dat een vooroordeel.
Psalm 2 vers 7 dat
hij dan
heeft.
Nou, hier staat hij aan. Psalm 2 vers 7. Dit was 2 Samuel 7. Dus 2 en 7 kun je onthouden. Maar staat op meer plaatsen. Psalm 89 enzovoort. Ik bedoel, er zijn nog zoveel schriftgedeelten die daarover spreken uiteindelijk. Maar dit is die van de Messias, de zoon van David, het koninkrijk. En dus de zoon van God. Als men dat zoonschap ontkent, komt dat alleen maar omdat men de betekenis van de uitdrukking niet kent. Daar zit het echte probleem en zo is het eigenlijk alleen maar een taalkundig probleem. Want de Joden geloven wel degelijk dat God een zoon heeft, alleen ze noemen dat anders. Hè? En in hun voorstelling is Jehovah de zoon. Die heeft geen zoon, dat is waar. Hij is de zoon. Vooral ook in de Joodse theologie. Alleen men gebruikt het woord zoon daarvoor niet.
Ze wilden door mijn zoeken daarvoor betuigen dat God een zoon had.
Ja.
Ja, want ze zeiden, uit Egypte heb ik een zoon geroepen. Ja, ze zeiden, dat is Israël.
Dat is Israël, ja. Ja, maar wie is Israël? Wie of wat is Israël? Antwoord.
Het is niet
de gemeente.
Wie of wat is Israël? Wat heb ik u nou verteld in de tijd? Als je een vraag stelt en je weet het niet, dan roep je Christus. Heel goed. Dan kom je altijd door het examen heen en anders deugden de vragen niet. We gaan eerst pauzeren.